Zeg 28, vanaf vers 1 voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere Heeren, omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen. Ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Daarom zegt de Heere Heere alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart, daarom zie, ik zal vreemden over u brengen, de tyrannisten der heidenen, die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Ter groeve zullen zij u doen nederdalen, en gij zult sterven, de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uw doodslagers zeggen, ik ben God, daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgene die u verslaat? Gij zult de dood der onbesnedenen sterven, door de hand der vreemden, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. Tot zover. En in dit schriftgedeelte richt de profeet, en beter richt de Heer zich via de profeet Ezechiël tot met name de koning, of zoals hij eigenlijk genoemd wordt in vers 2, de vorst van Tyrus. De term koning die wordt later gebruikt in het gedeelte vanaf vers 11. De vorst van Tyrus dus, maar in de praktijk dus toch gewoon de koning van Tyrus. En dat als vervolg op de voorgaande hoofdstukken, zoals gezegd, waarin de val, de ondergang van de stad als zodanig wordt aangekondigd. Maar in dit hoofdstuk wordt dan speciaal gesproken tot degene die voor die stad feitelijk verantwoordelijk is en de stad beschouwt als zijn eigendom. En in zekere opzicht is dat natuurlijk ook terecht voor degene die echt willen weten welke koning van Tyrus dat dan was. Ik heb er altijd mijn twijfels over als het over geschiedenis gaat, maar het man schijnt Itto geheten te hebben, Itto Baal, en met het rugnummer 2. Nou goed, dat zal me wel, maar het is het minst interessant, want het gaat natuurlijk toch niet om iemand hoogstpersoonlijk. Het gaat in ieder geval om zijn functie, niet om wie hij zelf is, maar het gaat om de functie als zodanig. Dat is altijd zo, namelijk in de Bijbel, wie dan die functie bekleed is van minder belang. Het gaat om de functie die de man vervult. En dus wie het dan precies is en welke naam hij draagt, dat is volstrekt van ondergeschikt belang. Waar nog bij komt dat, als u mij vraagt, het niet alleen gaat om lagere dingen, namelijk om enerzijds misschien om de vraag wie dan precies die koning was, zoals die verslagen zal worden door de tyrannisten der heidenen, zoals wij gelezen hebben, door de Galdeën dus in de praktijk. Maar het gaat om veel hogere dingen nog dan de functie van de man, want het zal blijken, daar val ik maar meteen met de deur in huis, dat de woorden die hier gebruikt worden in vers 1 tot en met 10, maar meer nog en duidelijker ook vanaf vers 11, dat de woorden zijn waarin niet zozeer de man hier op aarde, wie het dan ook is, wordt toegesproken, maar in feite wordt toegesproken de allerhoogste koning over Tyrus, namelijk de God deze eeuw en dus in de praktijk de Satan zelf. Ik vind het soms wel eens leuk om algemene bijbelverklaringen na te kijken, om te zien wat zo de algemene gedachte daarover is. Niet dat men daar echt erg veel van aantrekt, maar het heeft er soms ook geen enkele zin om opnieuw het wiel uit te vinden natuurlijk. Maar de aardigheid is, de commentaren die ik lees staat er altijd, bijna altijd staat daarin. Nou ja, de oude kerkvaders zagen hier in de beschrijving van de duivel. Zo, hè. En als laatste zin op het commentaar van vers 1 tot en met 10 vind je dan gewoon terug dat die gedachte dat het over de duivel gaat ook nog wel gevonden wordt in enige evangelische groeperingen. Ik vind het altijd leuk, zoiets, hè? Nou goed. Ik vraag me af hoe men in vredesnaam een schriftgedeelte als dit, tot en met vers 19 dan in elk geval, al heb ik dat niet helemaal gelezen nu, hoe men dit kan verklaren en toepassen op een koning van Tyrus uit het verleden. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk. Begrijp je me goed? Als je tegen bepaalde mensen zegt, het is onmogelijk, dan stellen ze alles in het werk om het dus toch te doen. Hè? Ja, dat gebeurt nou eenmaal. En dus men ziet er dikwijls toch nog kans toe. Maar ik moet u zeggen dat het men dan wel erg ver buiten de schrift zelf omgaat. Buiten de letterlijke tekst van de schrift zelf. Want hoe dat ook zij, het woord van God kenmerkt zich in de praktijk door dubbelzinnigheid. Doordat over dezelfde dingen gesproken wordt, maar op meerdere niveaus tegelijk. Sterker nog, het blijkt heel dikwijls het geval te zijn, zeker in het gedeelte van de Bijbel dat wij algemeen als profetisch woord kenmerken. Dat daarin gesproken wordt over aardse zaken wellicht, maar dat die aardse zaken meteen aanleiding geven om te spreken over veel hogere dingen. En dat is ook voor ons als christenen een goede gewoonte, om dwars door de aardse verschijnselen heen hogere dingen te zien. Uiteraard, omdat God zelf de dingen nou eenmaal zo ziet en ook bespreekt. Niet oppervlakkig, maar inderdaad, zo je wilt, diepzinnig. Hoe dat ook zij, natuurlijk gaat het in de eerste plaats om historische gebeurtenissen, maar voor ons is dat van betrekkelijk weinig belang, omdat natuurlijk wij de geschiedenis van Tyrus kennen, in ieder geval geacht worden te kennen, en we hebben daar vorige keren ook naar aanleiding van de voorgaande twee hoofdstukken bij stilgestaan, en het geeft ons eventueel de gelegenheid om te zeggen, nou ja, deze profetie is al vervuld, en die koning van Tyrus zal dan wel om het leven zijn gekomen, daar komt het ongeveer op neer, en dat was het dan. Maar ik moet u zeggen, dat was het dan niet, want u weet, u en ik weten, ook uit de voorgaande hoofdstukken van ditzelfde Bijbelboek, dat bepaalde profetieën niet alleen in het verleden een vervulling hebben, maar in de toekomst ook alsnog. En daarbij gaat het ook niet uitsluitend om de toekomst, maar het gaat ook om de dingen die leiden tot die bijzondere toekomst. Dat zie je natuurlijk ook zo, want we vinden, wanneer we ons eerst even beperken tot de koning van Tyrus in die dagen, in de historie, vinden we natuurlijk vermeld niet alleen dat hem het een en ander aan ellendig zou overkomen, maar we vinden ook vermeld waarom dat is. Er staat namelijk in vers 2, mensenkind zegt tot de vast van Tyrus, zo zegt de Heere Heren, Adonai Jehovah, de Heer Jehovah. De Heer is de titel en de tweede Heere met hoofdletters is uiteraard zijn naam. Dus ook tamelijk goed Nederlands gebruiken, de Heer Jehovah. Zo zegt de Heer Jehovah, Adonai Jehovah, zo zegt de Heere Heren, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in de stoel van God, in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Wel daarom zal dit oordeel van de echte God over deze hoogmoedige mens komen. Want daar gaat het natuurlijk over, daar gaat het trouwens altijd over de hoogmoed van de mens. In het algemeen, want zo is dat, ja, daar kan ik niet elke keer bij stilstaan, anders moet ik elke keer 100 schriftplaatsen voorlezen waarin de, of meer, waarin over de hoogmoed van de mens gesproken wordt. Hoogmoed die hem in de weg staat om te komen tot onderwerping en dus tot onderwerping aan God, de schepper en daarmee ook de verlosser. Men vindt dat men dat niet nodig heeft, men probeert zelf de dienst uit te maken. Ik zal me deze keer beperken tot Romeinen 1 en ik zoek hem ook niet eens op. Romeinen 1, waar staat dat men God kennende hem als God niet heeft willen eren of danken. Men heeft hem niet willen verheerlijken. Men heeft vervolgens dus de leugen of de waarheid veranderd in de leugen, want zo staat het daar, de waarheid van die God, schepper en verlosser. Heeft men veranderd in, dan wel vervangen voor de leugen, namelijk dat de mens God is. Sommigen spreken dat woord God in dat verband niet uit, maar bedoelen precies hetzelfde, anderen doen dat ook rustig wel. Men beschouwen de mens als God en de christelijke variant is deze, dat de mens de kroon is van de schepping. Dat is de christelijke variant. Staat nergens in de Bijbel, ik weet ook niet waar de uitdrukking vandaan komt, maar men heeft het uitgevonden. De mens, de kroon der schepping. Je kan met hetzelfde gemak beweren dat de schepping naar de Filistijnen gaat, overdrachtelijk gesproken dan natuurlijk, door diezelfde mens. Dat staat ook niet zo in de Bijbel, maar sommigen geloven dat tegelijkertijd. Geloven de ene kant dat de mens de kroon der schepping is, en de andere kant dat de schepping naar de verdommenis gaat, want dat is het goede woord eigenlijk, of in sommigen geen net woord, maar dat is het goede woord, dat hij naar de gaat door de mens. Dus net zo min waar, maar vooruit. Maar het punt is gewoon dat het niet van de mens afhankelijk is, maar men heeft de mens die hoge positie toegewezen. Men heeft dus zichzelf die hoge positie toegewezen. Sommigen doen dat met een vroom verhaal, sommigen doen dat, is de nieuwheidsbeweging, onder verwijzing naar de evolutie. De mens is het hoogste dat in de evolutie tot op heden bereikt is. Het is nog niet hoog genoeg, voegt men eraan toe. En daarom zal men in de nieuwe eeuw, de nieuwe tijd, zal men een trap hoger op de evolutie terechtkomen. Want ik heb zojuist mijn eigen bandjes moeten beluisteren van een paar jaar terug over de Maitreya. Dus dat zit nou weer bovenop in mijn geheugen. Ik kan het u aanbevelen om het nog eens te beluisteren, vooral het laatste stuk. Hè? Nee, daar ging het niet eens meer over de Bijbel. Maar vooruit. Ik laat het maar voor wat het is. Maar de mens in het algemeen doet dat, maar zeker hooggeplaatste mensen. Die maken zichzelf tot God. Die hebben er ook wat meer gelegenheid voor. Meer aanleiding toe. En het is wat van oudsher gebeurde. Begrijp je me goed? Het is een tamelijk bijbelse gedachte dat een koning hier op aarde, feitelijk in dienst staat van God. Want het schijnt dat men van ouds heel goed geweten heeft dat de menselijke overheid, en de koning valt in die categorie uiteraard, dat de menselijke overheid een instelling gods is, een ordinantie gods heet zoiets, met name in, om maar eens wat te noemen, Romeinen 13. Dat is ook zo, want de koning zou namelijk op aarde als het ware God vertegenwoordigen, maar niet in zijn hoedanigheid van plaatsvervanger van God, of als openbaring van de Godheid, maar als dienstknecht Gods, uiteraard. Niettemin heeft het er van oudsher toe geleid dat koningen aanbeden werden alsof zij God waren. Ze werden ook als zonen Gods beschreven. En sommigen geloofden dat zelfs echt. De meeste uiteraard niet, maar daar gaat het nou niet om. Maar ze kregen als het ware goddelijke eer, als vertegenwoordiger van de Godheid in elk geval. Er staat hier trouwens ook, er staat, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft, want het heeft te maken met het denken en dus met het hart. Voor mijn part heeft te maken met geloof, mag ook, maar het heeft te maken met gezindheid dus. Omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, en ik zit in Godes stoel, dat wil zeggen in de stoel van God. Het schijnt de verwijzing te zijn historisch naar het feit, dat wil zeggen feit voor zover wij weten, want ik heb er altijd wel wat twijfels bij, maar voor zover wij weten was er in Tyrus één tempel die inderdaad in de praktijk gewijd was aan de koning als de zoon Gods, de openbaring van de Godheid, en daar stond inderdaad een troon, gewoonlijk leeg, maar niettemin een troon voor deze koning en dus een tempel aan hem gewijd. Dat is op zich trouwens niks bijzonders, want hetzelfde verschijnsel kennen wij uit de geschiedenis van Antiochus Epiphanes. Ik ken er nog wel een paar hoor. Hè? Uiteindelijk kennen wij natuurlijk de Antichrist. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich in de tempel God zou laten aanbidden. Al zeg ik daar altijd meteen bij dat ik niet eens geloof, althans niet aanvankelijk, dat het daarbij gaat om een letterlijke tempel, maar wel om de schepping als zodanig. En dat is eigenlijk de enige echte tempel natuurlijk. Maar vooruit, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar hij zal zich wel laten aanbidden dat hij God is. Dezelfde hoogmoed trouwens vinden wij op vele plaatsen in de schrift vermeld. Vooral bij de koningen van de heidense wereldrijken. Ja, ik weet nooit of ik dat dan met u moet opzoeken of dat u dat zo uit het hoofd weet. Maar het wordt hiervoor trouwens in Ezechiël, wat het maar was, Ezechiël 29 wordt iets dergelijks al toegeschreven aan de koning van Egypte. Farao dus, ongeacht wie het was, hij heet immers altijd Farao, als hij koning is van Egypte. Ezechiël 29 profeteert tegen Farao, de koning van Egypte, en dan vers 3, spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u, o Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak die in het midden zijn rivieren ligt, die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. waarmee dus de farao zichzelf beschouwt als schepper. En in het bijzonder als de schepper van Egypte. Overigens, ik kom daar natuurlijk later ooit nog wel op terug, maar de gedachte daar in verband met farao in Ezekiel 29 is dezelfde als die ook ligt achter Ezekiel 28, de koning van Tyrus. Want in feite, die farao die genoemd wordt de grote zeedraak, dat is in hoogste instantie ook weer gewoon de duivel. De koning van Egypte, de zeedraak, de oude slang, uit de wateren. Het is trouwens dezelfde als de vissergod van de Filistijnen, maar dat doet hem ook weinig te zaken. Waar het maar om gaat, is dat we altijd bij precies dezelfde gedachte uitkomen. De god deze eeuw, de overste over de wereld, zal ik maar zeggen, is inderdaad Satan zelf. Wie hij ook als personeel heeft en via zijn personeel wordt hij persoonlijk toegesproken. Dat is hier ook zo. En in verband met Egypte ligt dat zeer voor de hand, omdat Egypte nou eenmaal ook in geografisch opzicht uitdrukking geeft aan de wereld als zodanig, eigenlijk aan de oude wereld die door de wateren van de grote vloed vergaan is, met dank aan 2 Petrus 3, maar die niettemin op een of andere wijze van Gods wegen toch weer uit de wateren tijdelijk tevoorschijn is gebracht. Op de, wat was het, de derde dag van Genesis 1, om zo te zeggen. Tijdelijk staat het trouwens ook bij, hè, in 2 Petrus 3, dat het zo was. Een land wat onder water ligt, eigenlijk, en hoort te liggen eigenlijk, maar bij gelegenheid daaruit uit opkomt. Dat is de eeuwen door Egypte geweest, maar het is een uitbeelding van die oude wereld, waarover verder nou niks zou zeggen, maar vandaar dat de duivel ook voorgesteld wordt als een zeedraak of als een vissergod en ook als, Neptunus, ik kom er altijd op, via Nep kom ik er altijd op. Hij is namelijk niet de echte. De Neptunus, hè? Nereus heet die, geloof ik, in het Grieks. En in het Latijn Neptunus, de god van de zee. Het is gewoon de god van de oude wereld die door wateren vergaan is. Het is dus gewoon de duivel. Dat is het hele verhaal. En als je nou Dagon hebt, de vissergod, is precies hetzelfde. Nou goed, waar komt toch het verhaal over die meer minnen en meer mannen vandaan? Wat denkt u? Het zijn gewoon demonen. Gewoon een uitbeelding van demonen. Komen uit die oude wereld. We maken de onze onveilig. En dan zegt u, maar dat zijn toch aardige wezens? Dan zeggen ze, schijnen er redelijk goed uit te zien, althans aan de bovenzijde. Ja, maar zo staat men dikwijls ook tegen demonen. Aardige wezens, vriendelijke wezens. Zo ziet men ze bij gebrek aan kennis der waarheid. En men laat zich verleiden. Zo zit dat gewoon, hè? En die farao van Egypte werd net zo goed beschouwd als een zoon der goden of als God zelf. En voor zover men dat niet geloofde, gelooft men in de tegenwoordige tijd, door een kunstzinnige uitlegging van allerlei overblijfselen uit de oudheid, dat de farao's geacht werden na hun overlijden alsnog vergoddelijkt te worden. Nou ja, een eindweg op Sirius heb ik begrepen. Het lijkt me daar warm te zijn, maar laat me zitten. Goed, want u kijkt toch ook wel eens naar Discovery? Goed, dan hebben we dat ook weer gehad. Maar het idee is maar dat die koningen uit de oudheid, in de Bijbel bedoel ik, hè, zichzelf beschouwden als God. En ik maak me sterk dat mensen als Hitler toch ongeveer diezelfde gedachten ook gekoesterd hebben. Ja. Nou goed, dat heet hoogmoedswaanzin. Het heet ook waanzin. Ik vraag u niet om het te begrijpen. Het is waanzin, dus je moet het helemaal niet begrijpen. Als je het wel begrijpt, is het niet best met je. Maar ze dachten dat. Zal ik dat ook nog eens... Ik heb het voor de VPRO ook gezegd. VPRO, ja zuster, heb ik het ook gezegd. Dus zeg het nu hier. Heb ik nog geen bandje van. Volgende keer. Maar dan zal ik het hier ook maar even zeggen. Dat hele verhaal over die holle aarde aan de binnenkant waarvan wij leven, zoals ik dat geloof, dat was een heel aardige optie van in de tijd ene meneer Adolf Hitler. Die zag dat ook wel zitten. Heeft daar ook onderzoeken naar laten doen, maar het fijne ervan is mij vervolgens ook ontgaan. Omdat ja, wat die man allemaal leerde en beweerde en geloofde, dat mag je niet eens lezen in Nederland, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Maar het doet ook weinig te zaken. Maar die zag het wel zitten, want als het zo was, dan betekent het als hij een wereldrijk zou stichten, een rijk over heel de aarde, dan zou hij daarmee in de praktijk de hele schepping beheersen. Omdat die door de aarde wordt ingesloten dan. Dat begrijpt u toch? Begrijp je dat niet?
Nee, die heb ik nog niet gehoord.
Niet gehoord nog, deze. Nee, maar dat is zo. Dat heeft bijgedragen aan de impopulariteit van deze opvatting. Vooral in de dagen na de Tweede Wereldoorlog. Zo zit dat. Langzamerhand kom ik er ook achter. Maar goed, dat maakt me verder niet uit, hè. Maar het is wel waar. Want u weet hoe het met het koninkrijk van God zit. Als dat eenmaal over heel de aarde gevestigd is, bestrijkt het inderdaad de gehele schepping. Dat klopt precies. Alleen van binnenuit, dat wil zeggen eerst de hemel, daarna op de aarde. En niet alleen maar de aarde. Nou goed, hoef ik het verder ook niet over hebben. Maar ik had het even over Farao dus, als voorbeeld in Ezechiël 29. Ik zou natuurlijk ook moeten noemen in dat verband Nebukadnezar, de koning van Babel, in de dagen van Daniël. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb, waarbij het niet alleen ging om de stad, maar om heel dat rijk heb ik gebouwd, zei hij. En hij werd krankzinnig. Dat is de Bijbelse, in ieder geval uit de kinderbijbel, de variant. Hè? En hij werd krankzinnig toen hij dat zei. Als u mij vraagt, was hij dat toen al? Lijkt mij dat hij daar duidelijk blijk van geeft. Bovendien, de Bijbelse gedachten omtrent dat koninkrijk van Nebukadnezar zijn ook heel duidelijk. Het geval was namelijk dat door het ongelovende ongehoorzaamheid van het huis van David, de koningen uit het huis van David, het koninkrijk van hen, van David en dus van Judea zou worden weggenomen, zoals het geval was in de dagen van Ezechiël dus al, eigenlijk. Nou, we zitten net in de allerlaatste dagen daarvan, maar formeel was het al gebeurd. En ja, als het van Israël wordt weggenomen, ja, waar gaat het dan naartoe? Ja, dat kan niet missen, dan gaat het terug naar waar het vandaan kwam. Uit Babel namelijk. Want Babel is de oorsprong van alle volkeren en dus van alle koninkrijken der aarde, daarmee ook de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, maar in Babel vinden alle volkeren een oorsprong. Maar God gaf het koninkrijk aan Israël, meer speciaal aan het huis van David. En toen dit niet langer waardig was, nam God het hen af en keerde dus gewoon terug naar Babel. En Nebukadnezar, ja, dat was toen de opkomende man daar. En die kregen dus van Gods wegen. That's all. Dat was geen verdienste zijnerzijds. Ik zeg altijd, hij was misschien niet de juiste man, maar hij was wel op de juiste plaats. En daar gaat het maar om. Dat was de man op de juiste plaats. En God gaf het hem. Zoals trouwens ook onder andere in Daniël bevestigd wordt. God geeft de koninkrijk en de raad aan wie hij wil. Met daarna de toevoeging, hij geeft het aan de minste onder de mensen. Namelijk uiteindelijk geeft hij het hele koninkrijk der aarde aan de Heer Jezus Christus. De minste onder de mensen. Dan heb je nog even een vraag te beantwoorden met betrekking tot de godheid van de Heer Jezus. Maar vooruit, de minste onder de mensen. Ja, maar staat er echt. Nou goed, maar die verbeelden zich ook van alles. En wat zich aan de Bijbelse geschiedenis onttrekt, omdat het later was, is de geschiedenis van Nero, die in de voetsporen van Nebukadnezar trad. En zei, is het niet het Rome wat ik gebouwd heb? Nee, hij had het op slinkse wijze anderen afgetroggeld. Dat is een ander verhaal, maar hij had het niet gebouwd. En daar gaat het maar om. En dat die man gek was, ja, dat weten wij toch of niet? Was trouwens tamelijk gebruikelijk onder de Romeinse keizers. Maar ja, het zijn sterke benen die de werelden kunnen dragen. Als ze het niet waren voor ze keizer werden, werden ze daarna dikwijls wel. Zo ging dat. En als ze het niet werden, werden ze sowieso wel vermoord. Dus het maakt, nou goed, laat maar zitten. Hè? Maar het is altijd zo gegaan in de geschiedenis. En dus, het verhaal van deze vorst van Tyrus is hierop helemaal geen uitzondering. Nou goed, ik zou eigenlijk in dat verband de koning van Babel moeten noemen. Niet Nebukadnezar, maar de koning van Babel zoals hij genoemd wordt in Jesaja 14. Maar daar kom ik heus ook nog wel op terecht. Achter die lui is altijd de duivel. En de aard, het wezen van de Satan, van de duivel, drukt zich dan ook uit in zijn belangrijkste dienstknechten. Zo werkt dat. Want die zei ook, ik zal zitten op de troon Gods. Hij maakte zichzelf tot God en deed alsof hij de schepper was en is van heel de wereld. Dat is hij niet, maar ja, maak hem dat nog maar eens wijs. In elk geval er staat, omdat uw hart zich verheft, 28 vers 2 van Ezechiël, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in de stoel God, met verwijzing naar die troon in die tempel in Tyrus, in het hart der zeeën, want die zeeën hebben altijd iets van doen met heel de schepping, zoals u weet, hè. Ik heb er net al wat naar verwezen. Natuurlijk lag Tyrus te midden van de zee en was het oorspronkelijk een eilandje, althans voor een belangrijk deel. Het neemt niet weg dat we dezelfde gedachtegang tegenkomen in Ezechiël 29 in verband met de farao, zoals ik u al gelezen heb. De grote zeedraak die in het midden zijn de rivieren ligt, te midden van de wateren, waarbij de wateren in de breedte de uitbeelding zijn van heel de stoffelijke wereld en daarmee van heel de schepping. Bovendien, voor zover het droog land is waarop de volkeren der aarde wonen, is het ook uit de wateren voortgekomen, dus blijft hetzelfde verhaal. Vandaar die wateren steeds. En wat de koning van Babel betreft, in dat verband wordt ook over wateren gesproken. Al waren het dan maar de Eufraat en de Tigris, waartussen Babel gelegen was. Het was niet zoveel bijzonders, maar in het profetisch woord wordt het water dikwijls wat overdreven, omdat het geacht wordt de uitbeelding te zijn van de schepping als zodanig, van de wereld dus. Goed. Weer terug naar Ezechiël 28, vers 2. Nog even over die term. Vorst zegt tot de vorst van Tyrus. De term vorst drukt eigenlijk altijd uit dat men niet echt de hoogste is. Daar zou hier ongetwijfeld geen klemtoon op liggen. En als het er wel op ligt, dan is het de gedachte dat God deze man noemt de vorst van Tyrus, in de zin van hij is toch niet de allerhoogste. U weet wat ik altijd over vorst zeg, over het Nederlandse woord vorst, de voorste. De prins, dat is precies hetzelfde in weer een andere taal, de eerste in de lijn van erfopvolging, maar niet de allerhoogste. Maar daaronder, de koning is de allerhoogste, de prins, namelijk de vorst, staat daaronder, staat in de rij, in tweede positie. Betekent altijd dat hij wel macht heeft, maar gedelegeerde macht. Vandaar dat de term wel degelijk voor koningen toch gebruikt wordt. Want dat zult u ook wel eens gezien hebben in de Bijbel. Hier ook namelijk. Maar de gedachte is dan dat die koning staat onder een nog hogere macht. Het zij God. Het zij de God deze eeuw, namelijk de duivel. Vandaar dat het ook niks bijzonders is dat dezezelfde term ook gebruikt wordt in Daniël 9 vers 25 en 26 geloof ik. Messias de vorst. Dat wil niet zeggen dat hij niet de allerhoogste of de allerhoogste mens is. Hoeft het niet te betekenen in elk geval. Het betekent in elk geval dat hij onder God staat en dat hij gedelegeerde macht heeft. Macht die hij van bovenaf gekregen heeft is het idee dan. En dat van bovenaf kan zijn God zelf, maar op lager niveau kan het zijn macht die men van een koning ontvangt. En dan wordt men dus in Nederlands prins. Die begrijpt u toch, hè? Ik heb het trouwens voor u nagezocht. Dit woord vorst wordt eigenlijk alleen gebruikt voor koningen uit Israël. Alleen uit Israël. En dat is dus altijd bij de gratie Gods. En de enige uitzonderingen die gemaakt worden is Ezechiël 28, dit schriftgedeelte dus, en eventueel Daniël 9, wordt ook als uitzondering beschouwd, want daar gaat het ook om een vorst die komen zal. Maar die krijgt zijn macht ook van een ander. Als u begrijpt wat ik bedoel. U kent Daniël 9, jij kan het niet elke keer opzoeken. Hè? U kent Daniël 9 toch? Er wordt gesproken over de coming prince, de vorst die komen zal. in de praktijk een mens, als koning eigenlijk van dat laatste, Babylonische, dan wel Griekse, maakt geen verschil, wereldrijk. Die zijn macht krijgt van de draak, van de duivel, en dus vorst, niettemin de hoogst geplaatste mens, maar toch van hoger hand gekregen. En daarom heet hij ook inderdaad vorst. Het is een ondergeschikte macht. De man zelf betekent niet zoveel. Het is dat hij zijn macht krijgt van de duivel, dan wel van de antichrist, dan wel van de draak, dan wel van het tweede beest uit Openbaring 13, of hoe het allemaal maar heten mag. Ga ik dus verder ook niet op in, hè. Terug naar dit schriftgedeelte dan. Zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in de stoel van God, in het hart, in het binnenste, in het midden van de zeeën, als uitbeelding van de volkeren in elk geval, waarover hij macht uitoefent. Wel, daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Hij koestert dus gedachten hoger dan die hem voegen en is daarmee feitelijk een afspiegeling van de duivel zelf. En daarna staat er in vers 3, zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Ik vind het altijd leuk, want dat heb je dan als ik verklaringen nakijk, hoe ze op vreemde verklaringen komen. Hè. Er zijn er die zeggen, nou, dat is natuurlijk niet Daniel van de profeet die wij uit de Bijbel kennen. Want dat wordt als een van de meest wijze mensen ooit beschouwd, samen met Salomo, Daniel, Salomo, misschien ook Jozef, en de Heer Jezus uiteraard zelf, maar dan heb je het wel gehad. En iemand die wijzer is dan Daniel, dat kan eigenlijk niet. En zeker deze koning van Tyrus niet. Mede omdat het nog een goddeloos mens was ook nog. Nou, ik denk dat het al helemaal niet meer zozeer om deze koning van Tyrus gaat, maar dat het inderdaad meteen gaat hier over de duivel zelf. Mijn ervaring is dat in dit soort uitspraken als in vers 3 meteen kortsluiting ontstaat met veel hogere dingen. En dat ineens overgesprongen wordt op een hogere lijn. Nu meteen. En misschien dat dan twee lijnen tegelijkertijd worden vastgehouden. Want dat deze man wijs was, ja, dat is waar, maar in beperkt opzicht maar. Daar staat het trouwens ook, in beperkt opzicht. Waarbij het niet zozeer gaat, nu over de koning van Tyrus als mens praten, gaat het niet zozeer om zijn hogere geestelijke wijsheid, maar wel om zijn wijsheid met betrekking tot het beheer van, en beter nog tot het verwerven van vermogen, want dat staat er. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel, ze hebben niets toegesloten voor u verborgen, door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u gekregen, ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. En als je wijze koning hebt in het Oude Testament, zal ik ze weer noemen, Jozef, Salomo, Daniel, eventueel, die verwierven schatten. Het land werd rijk, door een wijs bestuur. Kom daar tegenwoordig eens om, landen worden alleen maar armer tegenwoordig. Wil men niet toegeven, dus we worden geacht rijk te zijn, maar ik noem het armer. Nou goed, daar hebben we het nog wel een keer over dan. Maar wanneer we het letterlijk nemen, dan gaat het over een wijsheid met betrekking tot het beheer van aardse goederen of bezittingen. Of eventueel het verwerven daarvan. Dat staat ook in vers 5. Door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd. En uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Een bezit of geld is macht, zoals u weet. Dat is nog altijd zo. En toen ook. Maar daarna lees ik het verhaal nog een keer. Maar nou niet over de aardse koning van Tyrus, maar over de duivel zelf. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Wijzer dan Daniel. Als het ook langere tijd gaat om zich die wijsheid te verwerven, denk ik dan maar voor het gemak. He? Over de duivel zelf namelijk. Zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. U weet toch wat in Job 1 staat? De duivel doorwandelt de hele aarde. Overal op zoek. Het Nieuwe Testament zegt het iets zwaarder. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Dat is voor hem niks verborgen. Niet in die zin in elk geval. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen. Niet noodzakelijk materiële bezittingen, maar veel meer dan dat, want dat kan vermogen natuurlijk ook zijn. Hoeft niet alleen in geld uitgedrukt te worden. Hebt gij vermogen voor u verkregen? Ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. De duivel is rijk, heeft u de hele wereld toegeëigend. Toch? En daarna, door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel, bedrijft de duivel dan koophandel? Het schijnt dat je wou ik zeggen, ik ben weer te traag. Timing is maar alles. Je kunt je ziel aan de duivel verkopen, hebben ze me wel eens verteld. Maar vooruit. Hoewel, het schijnt dat alleen vrouwen dat kunnen. Of was dat niet zo? Ben ik een buis? Ben ik verkeerd voorgelicht? Oh. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar weet u wat de aardigheid is? Men zie andere vertalingen. Dat heb ik trouwens niet gedaan. Maar ik weet het uit mijn hoofd wel. Dat woord voor koophandel vertaalt men als het uitkomt. Als men denkt dat het erg negatief moet zijn. En als men koophandel een te positieve term vindt, vertaalt men het gewoon met bedrog. Door de grootheid uw wijsheid in uw bedrog. Zoek het maar eens na als je andere vertalingen hebt. Want dikwijls wordt koophandel, zeker in Nederland, zeker in de 17e eeuw in Nederland, waaruit de Statenvertaling stamt, wordt koophandel natuurlijk toch gezien als iets positiefs. En sommigen vinden dat zo'n tekst negatief zou moeten zijn. Komt later nog een keer voor, in vers 18. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels. En vooral daar vertaalt men dan bijvoorbeeld toch met bedrog. Maar waarom ook niet? Door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel, vers 5, hebt gij uw vermogen vermeerderd. Want dat was natuurlijk wel wat het was. Ik wil niet zeggen dat koophandel en bedrog hetzelfde is. Maar in veel gevallen zijn het wel degelijk overlappende begrippen, helaas. Het hoeft niet noodzakelijk, maar zo is dat dikwijls wel. Bovendien, ik ben blij dat ik niet in de handel zit, want ik zou toch wat ethische problemen krijgen, denk ik. Als je goedkoop kunt inkopen en dan kunt verkopen in een viervoudige prijs, is dat goede handel of is dat bedrog? Ik heb het dus nagevraagd aan een. Ik heb het dus nagevraagd aan een socialistzuster die zei: nee, is bedrog. Tuurlijk is dat bedrog. Ik heb het nagevraagd aan Harry Mens, maar ja, laat maar zitten. Goeie handel. Ja, ik weet het niet. Het is een moeilijk probleem. Ik ben blij dat ik daar niet in betrokken ben. Nou goed, terug dus naar het vers. Vers 5. Door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel, dan wel bedrog. Hebt gij uw vermogen vermeerderd en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Hij verbeeldt zich heel wat omdat hij heel wat heeft. Vele mensen niet vreemd. Helaas. Maar daarom, zegt de Heere alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Terugverwijzing naar vers 2, want het gaat om het denken. Hè? Het gaat om zelfbewustzijn wat men heeft, hoe men zichzelf ziet. Het gaat om het hart. En dus, met andere woord, het gaat om geloof. Dan wel gezindheid. Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Want er is er maar één die op zichzelf zou vertrouwen. Dat is God uiteraard. Toch? Ja. Daarom zie, om die reden, ik zal vreemden over u brengen. De tirannigste der heidenen. Kennelijk de Galdeën, want zo is het gegaan, hè? De Babyloniërs dus, hè. Die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Ten groeve zullen zij u doen nederdalen, gij zult sterven de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. En als we nou toch geloven dat het tegelijkertijd over de duivel gaat, dan moet ik u zeggen, zo goed als er een einde kwam aan het leven van deze koning, zo zal een einde komen aan het leven dan wel bestaan van de duivel zelf. Hij zal namelijk in de groeven nederdalen. Wie die tyrannen te zijn der heidenen? Precies, broeder. Ja. Voor de gelegenheid zijn deze Babyloniërs, deze heidense volkeren, gewoon een beeld van de gemeente. Is dat niet zo moeilijk? Ja, sorry. Het blijft moeilijk omdat het altijd snel gaat. En als het langzaam gaat, is de draad niet vast te houden. Dus ik moet het wel snel zeggen. Als de duivel en zijn personeel toch uit de hemel verdaan wordt, dan wel geworpen wordt, dan weet hij toch door wie dat gebeurt. Door die zoon die uit die vrouw geboren werd. Uit Openbaring 12. En één vers verder, of twee versen verder uit Openbaring 12. Door Michael en zijn engelen. Maar ja, dat is nou eenmaal Christus en de gemeente. Zo is dat. Waarbij u zich niet al te veel zou aantrekken van dat begrip tirannigste der heidenen. Het zijn gewoon degenen die de macht aan zich trekken. Want een tiran is, ik heb ooit eens een kruiswoordpuzzel opgelost. Is een, niet noodzakelijk een verdrukker, maar is een alleenheerser. Iemand die het zelf voor het zeggen heeft. Dat is wat een tiran is. Dat van die macht dikwijls misbruik wordt gemaakt in de geschiedenis, heeft ertoe geleid dat men tiran of tirannig interpreteert als een verdrukker, of als verdrukking, verdrukkend, of iets dergelijks, maar dat is niet de betekenis. Herinnert u zich die school van ene tirannus uit Efeze? Waar de apostel Paulus zijn bijbelscholen had. 2 of 3 jaren lang, hoe lang het maar was. Was 3 jaren? 2 jaren? Weet ik, hè? 2 jaren, hè? Ja. In de school van ene tyrannus. Een alleenheerser. Die bepaalde ook zelf de lesstof, kennelijk. En dat is wat God doet, uiteraard. Als er één tyran is, is het God. Niet omdat hij een verdrukker is, maar dat is ook niet de echte betekenis van het woord. Dat is wat er door misbruik geworden is. En als het gaat om de tyrannen onder de volkeren, van de heidenen, dan weet je toch precies wie het zijn. Dat zijn u en ik, de gemeente uit de heidenen, uit alle volkeren, namelijk aan wie het oordeel, al het oordeel gegeven is samen met Christus, want wij zouden de wereld oordelen. En wij zouden de engelen oordelen. En ik denk dat in die beide woorden, wereld en engelen, dat daar de Satan in inbegrepen is. Als wij de wereld zullen oordelen, dan toch ook de God deze eeuw, deze wereld, of hoe je maar heten mag. En als we de engelen zullen oordelen, dan ook die engel uiteraard. En verder staat dat natuurlijk, ja, in de symbolische voorstelling van Openbaring 12. Maar die kan ook niet misverstaan worden, lijkt me duidelijk genoeg. Ga ik even niet naartoe, omdat me te ver van het onderwerp afvoert. Maar het idee is dat hier een oordeel uitgesproken wordt over Etobaal de Tweede, wellicht de koning van Tyrus zo'n 2500 jaar geleden, onder de Galdeën en later onder de, voor zover er nog wat resten, wellicht een latere koning van Tyrus onder de Macedoniërs, onder Alexander de Grote wellicht, maar daar gaat het verder niet om. Maar in hoogste instantie wordt hier het oordeel over de duivel zelf aangekondigd. Er staat over hem, die zullen hun zwaarden uittrekken. En je weet toch waardoor de duivel en zijn personeel verdaan zal worden? Door de adem van Gods mond. Dan wel door het zwaard des geestes. Dat is hetzelfde. Het woord Gods, namelijk. Adem van Gods mond. Het woord Gods. Die zullen hun zwaarden uittrekken. De Bijbel, het woord Gods. Waaruit wij eeuwig leven hebben ontvangen. Bovendien, ik ken 2 schriftplaatsen waar letterlijk staat dat het woord Gods een zwaard is. Waar het letterlijk bij staat, bedoel ik, hè? In allebei de gevallen wordt het in verband gebracht met de gemeente. Eenmaal in Hebreeën 4, waar het in verband staat met ons naderen tot de troon der genade, dus onze gemeentelijke dienst aan de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat leidt inderdaad tot oordeel. En de andere is natuurlijk in Efeze 6, als onderdeel van onze geestelijke wapenrusting. Lijkt me meer dan voldoende. Zij zullen een zwaarde uittrekken over de schoonheid uw wijsheid. Want dat zwaard is het woord Gods. Waarin alle schatten der wijsheid verborgen zijn, zeg ik nu. Vrij naar een tekst uit Colossense, die overigens wordt toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, in wie alle schatten der wijsheid verborgen zijn. Maar ja, hij is natuurlijk de verpersoonlijking van het woord Gods, dus er verandert niks mee. Die wijsheid van de duivel is altijd van lagere orde dan de wijsheid Gods, die ons bekendgemaakt is. God heeft de verborgenheid van zijn wil aan ons bekendgemaakt, alle wijsheid enzovoorts. Hè? Nou goed, ga ik ook niet verder op in. Zij zullen uw glans ontheiligen, inderdaad. De heerlijkheid van die duivel zal teniet gedaan worden. Ter groeve zullen zij u doen nederdalen. Waarbij groeve niet helemaal de correcte vertaling is, want groeve is gewoon het woord graf, eigenlijk in het Nederlands. Graf, groeve. Maar dat woord is het niet wat hier gebruikt wordt. Er wordt gebruikt het woord voor de put. Als synoniem met afgrond, put. En dus het is een synoniem voor het Hebreeuwse sheol. Shagat in het Hebreeuws hier. Een put. Maar synoniem met sheol. Het dodenrijk dus. Het is het Griekse woord Hades en in het Nederlands weer gewoon hel. Want u weet dat er nogal wat Hebreeuws in onze Nederlandse taal is terechtgekomen. Om redenen die ik niet zal toelichten. Maar ons woord hel komt rechtstreeks van het Hebreeuwse sheol. Hel. Lage plaats, maar feitelijk het dodenrijk. Ter groeve zullen zij u doen nederdalen. Het gaat niet maar om begraven of zoiets, maar het gaat echt om de dood. Het dodenrijk. Namelijk, gij zult sterven, de dood eens verslagenen in het hart der zee. Hij sterft niet van ouderdom, maar hij zal verslagen worden. Waarbij zeeën en groeven eigenlijk ook synoniemen zijn. Want de put is de afgrond, namelijk het dodenrijk. Maar de afgrond is een direct synoniem voor de zeeën, de wateren namelijk. En in dit soort taalgebruik kun je dit soort stijlfiguren tegenkomen. Hij heerste te midden van de zee, had een troon te midden van de zee, maar staat er nee, je zult de dood van een verslagene sterven in het hart der zeeën. En dus in het dodenrijk terechtkomen. En dan, dat zal hem leren om te zeggen, ik ben God. Maar dat is de strekking van vers 9. Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uw doodslagers zeggen, ik ben God? Dan kun je niet volhouden meer. Als je op het moment dat je gedood wordt. Ja. Nee, ik ben met mijn gedachten nou ineens weer bij die uitspraken van, over die Maitreya, weet u wel. Hij kan niet gedood worden. Hij heeft een lichaam, kan hij zelf maken. Dus het kan ook niet gedood worden. Maakt hij gewoon een nieuwe bewijzen van spreken. Hij kan niet gedood worden. Niettemin zal hij gedood worden. Maar ja, maar niet door een letterlijk zwaard. Nou ja, goed. Je weet toch hoe je spoken of andersoortige monsters moet doden? Met een kruis. Leuk is dat, hè? Dat als je goed oplet, natuurlijk is het allemaal occult en zijn de sprookjes dan wel occulte verhalen. Maar niettemin zit er dikwijls een kern van waarheid in. Een zilveren kruis, als ik het goed begrepen heb, moest dat toch? Ja, dat heb ik gelezen voor mijn bekering, zuster. Ja, dus toen was ik 5. Maar laat me zitten. Hè? Een zilveren kruis, daar wijken ze voor terug. Daarmee kun je ze doden, is het idee. Want zilver staat voor verlossing, het kruis trouwens ook natuurlijk. Maar eigenlijk gaat het om het woord Gods. Het zal verslagen, hij zal gedood worden, simpelweg door hetzelfde woord Gods. Dat is waar het over gaat. En dan kan hij niet meer zeggen, ik ben God. Integendeel, hij zal sterven. Hij is een mens, staat hier. Daar geen mens zijt en geen God. En dan kun je niet meer zeggen, ik ben God. En vergis u niet, de laatste fase van de duivel is ook die van de gedaante van de mens hier op aarde. En hij wordt wel degelijk mens genoemd. Niet omdat hij van de mens afstamt, maar wel omdat hij er als een mens uitziet. Want, dan zeg ik maar meteen achteraan, het Griekse woord in het Nieuwe Testament gebruikt voor de antichristen, op de baarlijke duivel dus, de mens der zonde. Dat woord anthropos, dat wij vertalen met mens, betekent letterlijk niet mens, betekent iemand die er als mens uitziet. Want aner is het woord voor mens, maar het woord wordt zelden gebruikt. Men gebruikt anthropos. Eruitziende als een mens, eigenlijk. Daarom kan de term ook gebruikt worden voor de antichrist. De duivel dus in zijn aardse gedaante. En dus ook voor de Maitreya, eventueel. Nou goed, maar hij zal gedood worden. Vers 1, gij zult de dood der onbesnedenen sterven, door de hand der vreemden. In de eerste plaats historisch. Kun je meteen de conclusie trekken dat kennelijk Feniciërs besneden waren. Dat is ook zo. Voor zover wij weten waren zij besneden. Maar er zit nog wat anders achter. Er is tegelijkertijd ook verwarring tussen Feniciërs en eventuele afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Men kan ze soms niet echt uit elkaar houden. Dus het betekent niet zoveel. Maar als hier staat, gij zult de dood der onbesnedenen sterven. Dan suggereert dat de koning, de letterlijke koning van Tyrus in kwestie, dus inderdaad besneden was. Nou, dat zal dan wel. En de conclusie dat kennelijk Feniciërs zich lieten besnijden, of besneden werden bij een geboorte, of kort daarna, ja, die conclusie ligt dan voor de hand. Maar goed, het doet nou weinig ter zake. Ik denk dat de overdrachtelijke betekenis een stuk belangrijker is. Besnijdenis is immers een beeld van wedergeboorte. En drukt feitelijk uit nieuw leven. Het oude is weggedaan, de vooruit. Ziet, het is alles nieuw geworden, is de gedachte. Maar gij zult de dood der onbesnedenen sterven. Dat wil zeggen, het is een definitieve dood en er is geen opstanding meer. Nou ja, misschien eerst nog wel, maar ik wou niet in dat soort discussies terechtkomen. Misschien eerst nog wel, voor zover het gaat om een gebeurtenis hier voor de jongste dag. Nou ja, er is nog een opstanding ten jongste dagen, dat is waar. Maar die eindigt voor de goddelozen sowieso in de tweede dood. En daar heb ik het dus niet over. Definitief. He? En dus, gij zult de dood der onbesnedenen sterven. En dat door de hand der vreemden. Want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. De buitenlanders, door de Galdeën dus, wat die letterlijke koning betreft, maar als hij het mij vraagt, door Michael en zijn engelen, dan wel door Christus en de gemeente, waar het de duivel zelf betreft. Gebeurt weliswaar allemaal niet op één dag, maar u weet toch, daar hebben we het ook al over gehad, dat ook deze profetie over Tyrus uit hoofdstuk 26 en 27 ook niet bij één gelegenheid vervuld werd. Er zat ook een hele geschiedenis en vast, het ging in twee fasen. Eerst de Galdeën, daarna de Macedoniërs. Dat wil zeggen Alexander de Grote en zijn legers. Het hoeft niet op één dag, maar dat is vaak zo met profetisch woord. Het gaat in fasen. En zo is het met de duivel ook, want die zal binnen afzienbare tijd uit de hemel worden geworpen. Daarna zal hij ook van de aarde worden weggedaan. En ik denk dat daarna zijn definitieve oordeel ook pas komt op de jongste dag. Ik geloof niet dat er expliciet nog ergens staat, maar dat maakt verder niks uit. Of dat nog expliciet ergens staat. Dat is namelijk de algemene regel. En als het niet expliciet anders staat, dan blijft dat dus zo. Maar uiteindelijk dus wordt hij weggedaan op de jongste dag, is het idee. Daarna, vanaf vers 11 namelijk, is sprake van een klaaglied. Nou ja, het is hetzelfde als een profetie tegen. Klaaglied over, en nou heet hij ineens de koning van Tyrus. Nou krijgt hij wel degelijk de allerhoogste titel. En dat komt omdat hier nog meer dan in het voorgaande schriftgedeelte gesproken wordt over de duivel zelf. Nog veel duidelijker. Want het voorgaande gedeelte, vers 1 tot 10, was nog redelijk eenvoudig toe te passen op de aardse koning van Tyrus. Ooit een keer, maar de versen 11 tot en met 19 zijn feitelijk helemaal niet toe te passen op slechts één aardse koning. Of men moet een toevlucht zoeken tot nogal gekunstelde uitleg, maar ik beschouw dat niet als uitleg, maar als inleg. Daar staat mensenkind, vers 12, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere Heere, gij verzegelaar der som. Dat is een moeilijke term, maar u weet wat verzegelen is, hè? Verzegelen is voltooien en afsluiten. En u weet wat een som is. Dat is ook een totaal. Dus verzegelaar der som is ook een soort synoniem, ja, eigenlijk. Twee keer hetzelfde. Degene aan wie alles gegeven was, eigenlijk. Althans, degene die alles bezat. De God deze wereld. De overste deze wereld, heet hij dan. De God deze eeuw, of wat het maar wezen mag. Maar zeg tot hem, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden Gods hof. En de gekunstelde verklaring gaat dan zo verder dat deze koning van Tyrus, aardse koning was, en gezien moet worden als een soort opvolger, dan wel afstammeling, dan wel erfgenaam of uitbeelding van Adam. En dan gaat het verhaal dus verder, is de gedachte toch weer over een aardse mens. Eden, Gods hof. Zonder zonde, denkt men dan. Adam, zoals hij was in de hof. Maar ja, met Adam ging het mis. En als daarna de val van deze figuur, de zondeval van deze figuur besproken wordt, dan past men naartoe op de zondeval van de mens. Maar ik moet u zeggen, dat al wat hier verder staat, vinden wij nergens terug in een beschrijving over de hof waarin Adam geplaatst was. Dat is despunt 1. En die hof, geplant in Eden, uit Genesis, was weliswaar van Gods wegen gebouwd. God plantte een hof in Eden. Maar het lijkt mij toch duidelijk dat dit Eden, deze hof van God, zoals hij genoemd wordt, niet is de hof die gebouwd werd voor Adam, maar dat het was de hemel zelf. Of, zal ik beter een andere term gebruiken, het koninkrijk Gods. Want dat is wat het is, de hof. Een koninkrijk Gods. Een koninkrijk dat God zou bouwen. U weet wel. God plantte een hof in Eden en zette Adam erin en zei dat hij de hof zou bouwen en bewaren. Een mooi beeld van het koninkrijk Gods dat tot stand zou komen, dat God bezig is tot stand te brengen. Een hof die hij plant en de mens daarin, maar dat is niet de eerste, dat is de laatste Adam, die de hof zou bouwen en bewaren. Christus dus. Dat is het hele verhaal. Toch? En vandaar dat de laatste Adam voor het eerst ten tonele, want de wereld is een toneel zoals u weet, ten tonele verschijnt in één hof. Van ene Jozef van Arimathea. Ik vind dat een prachtig verhaal. De hof van Jozef van Arimathea. Hij stond immers op uit het graf van Jozef van Arimathea en verscheen in de hof aan die vrouw. Die natuurlijk een prachtig type is van de 10 stammen van Israël, dan wel van de gemeente. Zoals trouwens Eva net zo goed een beeld is van de gemeente. Zodat de betekenis van Eva dan wel Maria Magdalena in hoge mate dezelfde is. De een in relatie tot de eerste Adam, de andere in relatie tot de laatste Adam. Maar in beide gevallen een schitterend beeld van de gemeente. Niet volkomen identiek bij de geschiedenissen, geven andere aspecten, maar niet in minste betekenis gelijk. En als het hier gaat om Eden Godshof, dan gaat het kennelijk om de hemel zelf. Er wordt ook gesproken over nedergeworpen of ik heb u op de aarde heen geworpen, vers 17. Ik lees hem eerst maar even, vers 17. Ik, halverwege het vers, ik heb u op de aarde heen geworpen. Dat kun je niet zeggen over Adam, die de hof uitgeworpen werd, letterlijk. Want die was op aarde. Je werd alleen de hof uitgezet, maar de hof was op aarde. Zodat automatisch volgt dat dit Eden, Gods hof, niet een hof was op aarde. En waar aarde enerzijds staat tegenover de zee en anderzijds tegenover de hemel, is er weinig keuze over. Hij werd dus uit de hemel geworpen op de aarde. En dit Eden, Gods hof, uit vers 13, moeders geweest zijn, de hemel, of althans een deel daarvan. Begrijp je me goed? Niet een van de geschapen hemelen, maar uiteraard de hemel der hemelen. Er is echt niks moeilijks aan. Nou. Maar hij zou uit de hemel geworpen worden. Dat is vers 17, waar dan ook in de rest van het vers staat. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Precies, want hij zal op aarde geworpen worden en dan zullen de koningen der aarde op hem zien en zich aan hem onderwerpen, uiteraard. En dat staat binnenkort te gebeuren, in de nieuwe tijd, maar vooruit. Daarna zal men ook zien hoe hij aan zijn einde zal komen. Maar goed, we laten het even liggen, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Gij waart in Eden, Godshof, zegt vers 13, waarmee in één klap gezegd is dat die hof die God plantte in Eden voor Adam een uitbeelding is van het koninkrijk Gods. Vandaar waar God regeert, om zo te zeggen. Maar hier wordt tot deze koning van Tyrus gezegd, en daarmee tot de duivel. Gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, dat zijn woorden die echt niet op Adam van toepassing te brengen zijn, lijkt mij. Of je moet zeggen, nou hier staat het toch, dat het gaat over Adam en dus was hij bekleed met allerlei edelstenen. Ik kan me dat zo voorstellen, liep helemaal naakt, want er staat er, ze waren naakt. Maar ze droegen wel allerlei edelstenen en kettingen met deze edelstenen. Nee, goed, dat geloof ik toch zelf niet. Misschien piercings en dat. Maar goed. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, uw kleed dus eigenlijk. Sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardonistenen, jaspistenen, saffieren, robijnen en smaragden. Iemand heeft nageteld en gezegd, nou ja, 9 van de stenen die voorkomen in de borstplaat van de hogepriester komen hier ook voor. Zeg ik, interessant, maar ga door. Ik bedoel, ja, daar kan ik toch niks mee. Zal dan wel. Edelstenen. En daarna staat er, en in de Statenvertaling althans, en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Trommelen en pijpen is dus gewoon het pijperkorps van de mariniers. Van de mariniers. Wist je dat? Die hebben een pijperkorps, ja. Van die kleine fluitjes waren dat. Kon er niet op spelen. Wat een rare dingen zijn het. Heel speciaal. Nou goed. Hè? Maar goed, mariniers inderdaad, ja. Niet te verwarren met de marinierskapel, want dat is weer wat anders. Want dat is een fanfare. Maar dat even terzijde. Ik heb hier de nieuwe vertaling heb ik hier trouwens even bij opgeschreven. Tenminste, dat dacht ik. Ja, daar die hele zin van en goud, het werk uw trommel en uw pijpen was bij u, die luidt daar. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Nou vind ik dat wel een erg losse vertaling eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat die beter komt in de buurt van wat het vers werkelijk zegt. Het idee is dat wat men vertaald heeft met trommelen en pijpen, dat zijn gewoon de vattingen, de kassen, vattingen waarin deze edelstenen gezet, gevat waren. Zo heet dat. Dat heet een vatting of het heet een kas waarin de steen geplaatst wordt, ook in uw ring of wat er maar wezen mag. En daar gaat het dus om. En daarna is nog net te bedenken dat een trommel natuurlijk ook eigenlijk een ketel is. Een trommel, een koektrommel, een broodtrommel. En je hebt ook trommels waar muziek uitkomt, maar het is dus iets dat hol is waar je wat in kunt doen. Dat is het begrip trommel, feitelijk. En dat geldt, hetzelfde geldt voor de pijpen trouwens ook, want pijpen zijn holle buizen. Maar dat komt precies overeen met de vatting voor een edelsteen, vandaar. Maar u moet bedenken dat het niet eens een kwestie is van statenvertaling, geloof ik alleen maar hoor. Maar het is ook een kwestie van verschillende handschriften. Maar bovendien 350 jaar of langer geleden was de kennis van het Hebreeuws toch niet wat het later in de vorige eeuw en begin deze eeuw geworden is door het onderzoek der manuscripten enzovoorts. Maar ik prefereer dan toch maar de nieuwe vertaling. Van goud was het werkstuk, ja dat heet een kas of een vatting. Een trommel. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Zo heet dat. Het gaat dus gewoon over sieraden. Als uitdrukking van heerlijkheid. Want zo doet de Bijbel dat. Sieraden is een uitbeelding van iemands heerlijkheid. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Kunnen net op Adam van toepassing brengen, dat hij geschapen werd. Verder op geen enkel mens, ook niet op deze koning van Tyrus, want die werd niet geschapen. Die werd gewoon geboren. Toch? Ja, gaat dus niet. Er is maar één mens van wie we kunnen zeggen dat hij geschapen werd. Dat was Adam. Dat kan dus nog net. Maar het gaat niet over Adam, het gaat over de duivel. En over zijn wijsheid en zijn heerlijkheid. Dat blijkt ook uit vers 14, maar daar kan men ook een kortsluiting maken. Vers 14 zegt, gij waart een gezalfde, een Messias dus. Of een moet je zelfs weglaten, omdat het hele woord niet bestaat zoals u geacht wordt te weten. Gij waart Messias, een gezalfde. Dat wil zeggen, tot koning gezalfd. Dat kan je ook op Adam van toepassing brengen overigens. Zolang je het woord niet letterlijk neemt. Maar dat doet er ook weinig toe, hè? Of je zo'n woord letterlijk neemt. Het gaat altijd om de overdrachtelijke betekenis. Gezalfd tot koning, dan wel priester. En van Adam zou dat eventueel dan gezegd kunnen worden. Van de laatste Adam natuurlijk veel duidelijker, want die draagt dit als titel. De Messias. Mashiach, dat woord staat hier ook. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. Daarna vindt men in de hof bij gelegenheid een cherub, maar dat is niet eerlijk natuurlijk, omdat wij in de Bijbel pas over een cherub lezen nadat Adam uit de hof gezet werd na zijn zondeval. Dus ja, het woord komt daarvoor, maar in een heel ander verband. Gij waart een gezalfde, gij waart een overdekkende cherub. Overdekkend wil zeggen beschermend. Beschuttend, ja dat kan, ja. De gedachte is meestal aan vleugels die overdekken. Vleugels waaronder men vergaderd wordt, waaronder men veilig is. Het is in algemeen een term voor het werk dat God zou doen. Overdekken, overschaduwen. In een positieve betekenis overigens. Maar wat een woord dat bovendien veel gebruikt wordt, juist in verband met afgoderij. Met name ook in Daniel. De gruwelijke vleugel. En dat soort dingen, dat soort termen voor afgodsbeelden. Vleugel, bescherming, dat is wat het woord feitelijk betekent. En daarna krijgen we het woord cherub. En u kent mijn verhaal langzamerhand, want dat heb ik al afgestoken naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van ditzelfde Bijbelboek van Ezechiël. Een cherub bestaat niet, een cherub is een rare term in de Bijbel, een geheimzinnige term. In de praktijk ter aanduiding van Christus, maar meer, als ik concreter moet zeggen, zo concreet als de schrift het maar enigszins toelaat, of vinden sommigen dat ik dan over de grens ga, het woord cherub staat voor eerstgeboorterecht. En dat zeg ik omdat het mijns inziens een duidelijk anagram is van het Hebreeuwse begoer, namelijk eerstgeborene. Voor de rest heeft het woord geen betekenis. Tenzij wij bedenken dat het een anagram is. Dat wil zeggen dat de letters door elkaar geraakt zijn, om zo te zeggen. Dat is een normale stijlfiguur overigens. Het is niet maar een puzzeltje. Het is een normale stijlfiguur, een anagram. En als men de letters op andere volgorde zet, krijgt men het begrip eerstgeborene. Heeft ook rechtstreeks van doen met zegenen, Baruch. U kent toch die man die heette Benedictus van zijn voornaam? In het Latijn, ja. Maar hij heette Baruch. In het Hebreeuws. Maar dat betekent hetzelfde. De gezegende. Spinoza. Baruch de Spinoza. Benedictus. De Spinoza. Of wat men er maar van maakte. Maar dat is wat het is, de gezegende, maar feitelijk begoor, de eerstgeborene. Het is allemaal anagrammen. Het woord knie zit er ook in trouwens, als je het nog eens een keer omkeert of zo. Voor knielen, men zou namelijk knielen om gezegend te worden. Dat is het idee. Maar goed, nou ontaardend in een taalles, dus dat doen we maar niet. Gij waart een overdekkende cherub, gewoon een eerstgeborene. En zoals cherubim in de Bijbel uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus, de eerstgeborene, zo wordt de term hier gebruikt ter aanduiding van de duivel, de eerstgeborene met betrekking tot een oude schepping. Niet zozeer beperkt tot de mensheid, maar tot de schepping als zodanig. Want de gedachte is, en die vloeit onder andere uit deze schriftplaats voort, dat de duivel degene is die van oorsprong aangesteld was over de wereld als zodanig. En dat is hij dus nog, namelijk de god deze eeuw. De overste deze wereld, dat is op deze. De term suggereert dat er ook een andere wereld is, een andere eeuw. En dat is ook zo sinds de opstanding van Christus in elk geval. En daarom zal eenmaal deze oude wereld verdwijnen, omdat daarmee de macht van de duivel definitief verdaan is. Ik weet nooit hoe ik het snel weer eens moet zeggen. Ik vind het altijd een vermakelijk verhaal. Ik vind het heel leuk. Het idee is namelijk niet dat de duivel wordt weggedaan en dat de macht over de wereld door een ander wordt overgenomen, door Christus of zo. Maar het verhaal is dat God heeft deze figuur ooit een keer aangesteld over deze wereld. En dat blijft dus ook altijd zo. Het is onberouwelijk, heet zoiets. Dat blijft ook zo, maar God doet gewoon deze wereld weg. Is toch leuk? Dat brengt een andere wereld voor in de plaats. Ik vind het een soort humor. Ja. Goed. Gij waart een gezalfde overdekkende cherub. Dat was niet Adam. Die cherub stond namelijk tegenover Adam. Die beschermde de toegang tot de hof en de boom des levens. Toch? Die cherub moest hem dan doorlaten eventueel tot de boom des levens. Maar die cherub daar in Genesis is natuurlijk ook gewoon een type van Christus. Want via hem komt men tot de boom des levens en komt men tot het koninkrijk, om zo te zeggen. Via Christus, de eerstgeborene uit de doden, die in alles de eerste zou zijn. Colossens 1. Goed. Gij waart een gezalfde, Messias, overdekkende cherub. En ik had u gezet, aangesteld. Het al zo mag je weer weglaten natuurlijk. Ik had u gezet, aangesteld. Gij waart op Gods heilige berg. Dat kun je van Adam ook niet zeggen. Hier gaat het verhaal dus al lang niet meer op. Als je een heilige berg, Gods heilige berg op aarde wil zoeken, dan kom je terecht op de berg Sion. En het leuke daarvan is dat niemand hem kan aanwijzen, dus dat scheelt weer. Nee, men heeft ergens een naambordje bij gezet, zo van dat is hem, spreken we af. Maar dat weet men niet eens met zekerheid, hè? Waar die berg is. Maar dat komt nog wel natuurlijk. Maar hier gaat het niet over de hoogste plaats op aarde, in overdrachtelijke zin. De belangrijkste plaats op aarde, maar hier gaat het om de hoogste plaats uiteraard in de hemel. Eden, niet of van Adam, maar of van God. Gods heilige berg, een term die trouwens elders in de Bijbel ook gebruikt wordt voor hemelse zaken. Bevindt zich in het noorden, staat er ook bij gelegenheid. Ook wel een leuke. Maar goed. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Niet stenen, vurige stenen. Dat wil zeggen geestelijke stenen, want vuur is een beeld van geestelijke dingen. Van Adam kun je dit dus ook niet zeggen. Dan zou je Adam verwarren met de drie vrienden van Daniel. Hè? Er waren vurige stenen, de oven namelijk. Maar vurige stenen wil zeggen geestelijke stenen. Het gaat om geestelijke dingen, het gaat om de geestelijke toepassing van deze dingen en dus om de hemel zelf. En niet Adam, de eerstgeborene der mensen, maar de duivel, de eerstgeborene van die, of in die, en behorend tot die oude schepping. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt. Oorspronkelijk. Dus, wanneer dat maar was. Maar dat weet ik niet. Maar het bleef zo, uiteraard, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En hoe dat kwam, kan ik u niet vertellen, want ik heb het in de Bijbel nog nooit gelezen. Ik ben het nog nooit tegengekomen, maar het was zo. Ja goed, en dan krijg je al die filosofieën over wie daarvoor verantwoordelijk is. Want als die figuur blijkt niet te deugen, dan moet zijn schepper de schuld krijgen. Dan geeft men God de schuld van de zonde en zo verder. Dus ik ken er zelfs die zeggen, nou God heeft die duivel gemaakt met opzet, met een gebrek. Dat wil zeggen dat God zelf de zonde in de wereld gebracht heeft. Dat soort dingen, dat zijn serieuze leringen. Maar niettemin volkomen in strijd met wat de schrift ervan zegt. Maar het probleem is altijd dat daar waar de schrift iets niet zegt, heeft de mens de gelegenheid om daar zijn eigen gedachten in te plaatsen. En dat gebeurt hier ook. Wij weten dit gewoon niet. En waarom niet? Ik denk omdat wij ons daar toch geen voorstelling van zouden kunnen maken. Dat is wat ik denk. Maar een beter antwoord is misschien, mijnerzijds, kennelijk gaat het ons ook geen bliksem aan. Ja, ik gebruik maar even een sterke term. Dat gaat ons namelijk helemaal dus niks aan. Als het niet in de Bijbel staat, gaat het ons niks aan. Voor ons is van belang wie wij zijn. En hoe we daar vanaf komen. Toch? En ja, hoe het zo gekomen is. Ja, waar moet het naartoe? Is altijd een goede vraag, hè? Vergetende hetgeen achter is. Dat is de Bijbelse variant. En uitstrekkende naar hetgeen voor is. Dat is altijd beter. Onder alle omstandigheden. Nou goed. Wij weten dat niet. Ik ook niet. Staat er hier ook niet bij. Maar er staat wel wat die ongerechtigheid was. Gij waart volkomen totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En dan willen we weten, wat is dan die ongerechtigheid? Wel, door de veelheid uw koophandels, dan wel bedrog in andere vertalingen, hebben zij het midden van u met geweld vervuld. Dat wil zeggen, die veelheid van die koophandel, de veelheid van bedrog, heeft zijn hart met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd. En dat die zonde bestaat uit opstand tegen God. Lijkt me een duidelijke zaak, want het was feitelijk al gezegd in het eerste deel van dit hoofdstuk. Hij zou zich boven God stellen. Hij kreeg kapsones. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. Ik zal u dus van die berg afjagen. En zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. En dus, hij zal geworpen worden uit de hemel, is de eenvoudige gedachte. En waarom het was? Wel, uw hart verheft zich over uw schoonheid. Kijk, het probleem van dit soort versen is natuurlijk dat ze op geen enkele wijze aansluiten bij de klassieke, zogenaamd christelijke, niettemin mythe van de duivel. Velen komen nooit verder dan wij leven nou hier en als het hier gedaan is, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan ga je of links of rechts, dat wil zeggen, men komt of in de hemel en daar is onze lieve Heer, meestal Petrus, bij de poort. Maar vooruit, we hebben het toch over mythe? Nou goed, daar is onze lieve Heer dan wel Petrus, onze lieve Heer, of zijn moeder. Ja, toch? En of je komt in de duivel, of in de... herstel. Of je komt in de hel en daar is de duivel. En zoals onze lieve Heer de baas is van de hemel, zo is dan de duivel de baas van de hel. In een afschrikwekkende gestalte. Nou, dat is niet wat de Bijbel daarvan zegt. Wat de Bijbel zegt is wel dat die duivel ooit een keer in die hel zal terechtkomen. En uiteindelijk in de poel des vuurs, maar dan als Gods gevangene. Want voor zover er sprake is van dat iemand de baas is over het dodenrijk, is het ook God. Het is zijn gevangenis namelijk. Degenen die door hem veroordeeld worden, worden door hem in die gevangenis gezet. Zo ongeveer. Ik zeg het natuurlijk iets te eenvoudig, maar in het kort komt het hier wel op neer, lijkt mij. Want de Satan wordt ons voorgesteld als... een figuur groot van wijsheid, een aantrekkelijke figuur. Dat hij dat is, mogen blijken uit het feit dat het grootste deel van de mensheid inderdaad achter hem aan hobbelt. Hetgeen men niet zou doen als hij niet aantrekkelijk was. Vind ik het beste argument, eerlijk gezegd. Het is misschien niet helemaal een Bijbels argument, maar het lijkt me wel het beste argument. En in de toekomst zal hij zich dus ook bekendmaken als de lieflijke. Dat is een van de vertalingen van, van het woord Maitreya. De duivel zelf. Maar aantrekkelijk voor de mens en daar gaat het maar om. Iemand met heerlijkheid. In elk geval, maar die zou weggedaan worden. Beginnend met zijn verwijdering van de heilige berg. Ik zal u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw eigen glans. Ander woord voor heerlijkheid, uiteraard. Ik heb u op de aarde henen geworpen. Het staat in het Nederlands in de verleden tijd. Maar daarvan zeg ik altijd, ja, dat komt omdat de vertalers nou eenmaal afspraken gemaakt hebben over hoe ze de verschillende werkwoordvormen zullen vertalen naar verschillende tijden in het Nederlands. En dus houden ze zich aan de afspraak en vertalen dit met ik heb u op de aarde henen geworpen. Maar als er het woordje en voor gestaan zou hebben, dan zou men het vertaald hebben met en ik zal u op de aarde henen werpen. Want zo luiden de afspraken ongeveer. Heel dwaas, maar ik vind het dwaas. Maar je moet afspraken hebben, vind ik wel, met vertalen. Dat is zo. Als voorbeeld noem ik altijd Jesaja 53. Het staat compleet in de verleden tijd, maar iedereen weet dat het toekomst was. Onze krankheden heeft hij gedragen, enzovoorts. Ja. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar het had natuurlijk moeten zijn, zou hij zijn mond niet open doen? Toch? Want dat is wat het betekent, zoals iedereen weet. U dient zich van die tijden dus niks aan te trekken. Ik heb u op de aarde heen geworpen, wil zeggen, hij zal nog op de aarde geworpen worden. En het is nog steeds niet gebeurd. Schijnt het bij velen ook niet door te dringen. In het algemeen, want velen denken dat de Satan al lang uit de hemel geworpen is. Maar als dat zo was, zou je op aarde moeten zijn, wijs hem dan maar aan. Maar het is niet zo, het zal pas in de toekomst gebeuren. Ik heb u op de aarde ingeworpen, ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Want dat is wat gebeuren zou, hij zal op de aarde geworpen worden en hij zal aanbeden en vereerd en gediend en gevolgd worden door de koningen der aarde. Dat is zo. We praten nu dus over de wereldleraar, de antichrist feitelijk. Want onder die titel is hij bij Johannes, althans in de eerste en tweede Johannesbrief, bekend. Dat zal ook gebeuren, maar daarna zal nog het een en ander gebeuren. Het aardige is namelijk dat als we het schriftgedeelte leggen naast het eerste deel van het hoofdstuk, dan vinden we dus inderdaad twee fasen van vernedering. De een is vanuit de hemel naar de aarde, de andere is van de aarde naar de groeven, zoals het in vers 8 in de vertaling luidt. Eerst van de hemel naar de aarde en dus van de aarde naar het dodenrijk. En eventueel nog verder, maar dat is pas later. Dan eerst vers 18, vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels. En daar kom je dicht bij bedrog dus inderdaad, onrecht uw koophandels. Hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen dat u heeft verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Dat wil zeggen, dat zal nog gebeuren. En het zou mij niet verbazen, maar ik vind het niet zo sterk wat ik nu ga zeggen hoor, maar het zou mij niet verbazen dat letterlijk die antichrist van de aarde op deze wijze verdwijnt. De onaantastbare, degene die niet gedood kon worden, Maitreya, antichrist, die verschijnt in welke gedaante hij maar wil, vroeger als tuinslang, zoals u langzamerhand weet natuurlijk, hè? Die zal wel degelijk sterven, dat wil zeggen in het dodenrijk terechtkomen. Het zou mij niet verbazen als hij inderdaad van binnenuit ontploft. Of liefst wat langzamer, dan kun je het nog goed zien. En zo wordt het hier ook beschreven. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, maar lees hem ook even in de toekomende tijd dus, hè. Ik zal een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u zal verteren. Ik zal u maken tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. En het lijkt mij toch een redelijk goede verklaring. Of vind ik hem niet zo belangrijk, ook niet zo sterk. Maar als er staat voor de ogen van al degenen die u zien, sluit het aan bij vers 17. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Dat wil zeggen, de wereld ziet hem in de breedste betekenis van het woord. Maar men zal hem toch zien sterven. door de adem van Gods mond. God zal tot hem spreken. En hij zal, als u mij vraagt, branden, ja. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet, dan wel zullen over u ontzet zijn. Gij zijt een grote schrik geworden en zult niet meer zijn tot in eeuwigheid. Moet je je voorstellen, de grote leider van de New Age, waar de hele wereld in de toekomst achteraan zal hollen. Degene die door zijn invloed een heel wereldrijk tot stand zal brengen, zal niettemin in rook opgaan. En zo hoort het ook. Dat is even schrikken natuurlijk. De mens, want hij wordt beschouwd als de mens op de hoogste trap van de ladder der evolutie. Ja, daar kun je diep vallen natuurlijk. Nou goed. Nee, in gedachten zie ik nou prinses Irene bij een brandende braambos. Maar wat had ermee te maken? Ik heb soms van die rare... Ja. Dat moet ik eigenlijk natuurlijk niet zeggen, zulke dingen, maar ja. Laat maar zitten, sorry. Want wat ik me nog wel even zou moeten doen, is natuurlijk daarnaast leggen het verhaal over de koning van Babel uit Jesaja 14. Nu we deze woorden in gedachten hebben. Jesaja 14 over de koning van Babel. Dat is in ieder geval in vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? Want die koning van Babel slaat uiteindelijk op de laatste koning van Babel, maar via hem net zo goed op diezelfde antichrist en duivel. Dus van dat laatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad zal zijn. Nou goed. Maar er is sprake van dat er rust komt op aarde. Vers 7. De ganse aarde rust, zij is stil. Zij maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon. Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Want dat laatste rijk begint dan wel op een heel nette manier, maar het eindigt op een veel minder nette manier, hè? Want wat begint als een soort utopia, straks in de New Age, in de nieuwe tijd, om zo te zeggen, hè, met die aardige man, de duivel zelf dus, maar die aardige man, die alle mensen vrij laat, enzovoort, zal uitlopen inderdaad op onderdrukking van de mensheid, uiteraard. Want zo gaat het altijd. En men zal ervan verlost worden, althans, de gelovigen zullen van hem verlost worden, vanzelfsprekend. Maar daarna lees ik vers 9, de hel, de groeven. Maar nou gewoon Sheol, de hel. De hel van onderen was beroerd, dat wil zeggen kwam in beweging. Nou ja, de hel zelf niet, maar degenen die erin waren natuurlijk. Hè. De hel van onderen, leuke, de hel van onderen is ook een pleonast, maar de hel is namelijk nooit van boven. De hel is per definitie onder, dat is wat het woord betekent. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Begrijp je me goed, de doden staan niet op, maar de doden worden actief. Dat kan wel. In het dodenrijk nog steeds. Net zo goed als de beroering komt in de gevangenis, als er weer nieuwe gevangenen wordt binnengebracht, bij wijze van spreken. Want dat is het ongeveer hier, hè. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan, want die zitten daar ook. Die altegader zullen antwoorden en tot u zeggen: gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Met enig leedvermaak natuurlijk. Zo kom jij hier ook. Uw hoovaardij, hoogmoedigheid, uw hoovaardij is in de hel nedergestort. Met het geklank uw luiten. Toch muziekinstrumenten, maar die worden in verband met Babel uitgebreid ook genoemd in zowel Oude als Nieuwe Testament, dat wil zeggen in Openbaring. De hoofdstad van het laatste wereldrijk. Uw hoofdij is in de hel nedergestort met geklank uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden, overdrachtelijk bedoeld uiteraard, maar het gaat om het verderf. Namelijk de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager, Lucifer in het Latijn. Vertaald met morgenster.